In Efeze hoofdstuk 3 waren wij de bedeling der genadigers. En Paulus zegt, daar moet je van gehoord hebben, want wij leven eruit. Dat is het grote verschil tussen Oud en Nieuw Testament. Ik weet wel, daartussenin ligt de dood en opstanding van Christus. Maar het punt is dat in zijn dood, hoe je dat ook keert of wendt, en of het ethisch verantwoord is of niet, maakt mij niks uit. Hoe je het ook keert of wendt, volgens de Bijbel, de dood van de Heer Jezus betekent het einde van elke wet die maar van Gods wegen gegeven zou kunnen zijn geworden. Ik bedoel, één stierf voor allen en dus zijn allen gestorven. En wie gestorven is, is niet onder de wet, zegt de Bijbel. Bovendien, de wet is toegepast, geëxecuteerd heet dat. Dus doodvonnis is voltrokken, één is voor allen gestorven en dus zijn allen gestorven. Dat is heel wat meer dan dat hij gestorven is voor onze zonden overigens. Dat laatste is wel waar, maar het is maar een deel. Hè? Hij is voor ons gestorven, voor de gehele mensheid. En die wordt dus geacht dood te zijn voor God. Dat is ook het antwoord op alle vragen met betrekking, als er dan een God is, waarom dan? En dan puntje, puntje, puntje. Wat erachter staat, hoef je niet meer af te wachten. Het punt is, hij heeft de wereld veroordeeld. En dat is een juridische aangelegenheid en dus een fait accompli. Je zult het wel in Latijn moeten zeggen omdat het juridisch is, maar het is een gedane zaak. En wat daarna volgt in de opstanding van Christus is een nieuwe schepping waarvan hij de eersteling is, de eerstgeborene, en wij die geloven worden door hem deelgenoot gemaakt van die nieuwe schepping. We ontvangen van hem nieuw leven en dat is nog steeds niet onder die wet natuurlijk. Wij zouden die wet niet van voren af aan, staat er letterlijk, niet van voren af aan weer gaan dienen. En die zwakke beginselen enzovoorts. Kortom, het is Oude Testament en Nieuw Testament, of Oud Verbond kan ik beter zeggen, en Nieuw Verbond. Het is het verschil tussen wet en genade. Het is trouwens ook het verschil tussen godsdienst en geloof. Maar leg dat tegenwoordig nog eens uit. Dan kun je mensen niet meer wijsmaken, langzamerhand. Omdat men die woorden door elkaar gehusseld heeft. Maar dat heeft men ook met de Bijbel gedaan, Oude en Nieuwe Testament. Men heeft het door elkaar gehusseld. Ik las van de week nog een heel stuk. Iemand vroeg of ik dat eens lezen wilde. Nou, dat doe ik dan ook nog. Over allerlei fouten in het christendom. 12 stuks. En een daarvan was dat het christendom de Sabbat niet viert. En aan de andere kant zich niet houdt aan de spijswetten. Hoezo zijn dat fouten? Het zijn oud-testamentische inzettingen. Het Nieuwe Testament zegt dat als je een sterke gelovige bent, dan acht je alle dagen. Het Nieuwe Testament zegt, er is geen ding onrein in zichzelf, behalve als je het zelf onrein acht. Dat laatste moet je dus beter niet doen, want je krijgt er maar problemen mee. Nou, enzovoort. Eet al wat de dokter voorschrijft. Oh, nee, dat staat er niet. Er staat, eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt. Niets ondervragende. Dat hoef je niet te weten. Daar gaat je niks aan verder. Dat is de Bijbel. En als je het daarna wil hebben over of bepaalde dingen gezond zijn of niet, moet je niet de Bijbel erbij halen, want daar kan je dat niet in vinden. Echt niet. En dat is weer misbruik van de Bijbel, dus als je het daar wel voor gebruikt. Enzovoort. Maar goed, laten we daar maar niet verder mee bezighouden. Men is dat begrip genade en vrijheid kwijt. De Galaten zegt, sta dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. En laat u niet een ander of weer een juk opleggen. En Romeinen 5 zegt, wij staan in de genade. We hebben de toeleiding tot deze genade in welke wij staan. Dat wil zeggen dat wij de mogelijkheden hebben om gebruik te maken van die genade. Want genade, dat is onze positie. Daar moet je dus van gehoord hebben. Alleen dat dat strijdig is met Joodse traditie. Ja, dat is ook zo, ja, precies. Maar zij waren dan ook de vijanden van de apostelen en van de Heer Jezus. En dat het strijdig is met elke religie. Ja, dat is ook zo, want religie betekent dat men gebonden is. Dat is wat het woord betekent immers, dat weet u toch, hè? Religie, van ligaren, binden. En religie wil zeggen gebonden worden en gebonden, opnieuw gebonden worden. Religie, dat is wat het woord betekent, zoekt u het maar op. Staat gewoon in je woordenboek. Dan ben je gebonden. Maar wij zijn vrijgemaakt. Wij zijn niet religieus, wij zijn gelovig. Religie wil zeggen dat je van alles moet doen om de goden te behagen, dan wel om God te behagen, afhankelijk van je voorkeur, weet je iets. Ja, het is allemaal hetzelfde, maar geloof wil zeggen dat je vertrouwt op wat God geopenbaard heeft. En daarmee niet op wat de mensen moeten doen, maar je vertrouwt op wat God gedaan heeft. Want dat is wat hij geopenbaard heeft. En dat is wat geloof is. Kijk maar in je woordenboek, want het staat heus goed in de woordenboeken. De goede dan, de echte. Ja. Naartoe maar. Je moet ervan gehoord hebben van de heerschappij der genade Gods, die mij gegeven is aan u, of ten behoeve van u, of naar u toe. Dat wil zeggen dat Paulus daar weet van heeft en dat Paulus verantwoordelijk is om de eigen aard van die heerschappij der genade bekend te maken. Wat zo de ins en outs daarvan zijn. Hij moet dat prediken, uiteraard. En hij zegt daarbij dan ook nog, oh, laat ik eerst wat anders zeggen. Hij zegt, die mij gegeven is aan u. Dat zullen ze later ook wel anders vertaald hebben. Maar dat betekent gewoon, Paulus heeft dat ontvangen en hij moet dat doorgeven aan u. Er staat niet dat hij dat exclusief heeft ontvangen. Dat is ook een misverstand namelijk. Het idee namelijk dat alleen de apostel Paulus ons deze dingen vertelt. Dat is niet zo en een paar versen verder zegt hij trouwens ook dat dat niet zo is. Maar het is hem toebedrouwd. En wat anderen doen, is zijn verantwoordelijkheid niet. En zo denk ik er persoonlijk trouwens ook over. Je hebt een persoonlijke bediening of je hebt hem niet. Maar als je zegt dat je een persoonlijke bediening hebt, is dat niet de ontkenning van de bediening die een ander zou hebben. Alleen, dat is iemand anders een verantwoordelijkheid. Zo simpel is dat, hè? Goed, dat is trouwens een thema dat hij uitgebreid aanhaalt twee Bijbelboeken lang. Namelijk de beide Korinthebrieven. Waarin hij zegt, jullie willen niet luisteren, maar het is mijn verantwoordelijkheid en ik ga ermee door. En ik blijf dus brieven schrijven en ik hoop jullie binnenkort te bezoeken. Hetgeen dan niet gebeurd is, dat laatste. Maar we hebben er wel twee brieven aan overgehouden. Lange, kan je wel zeggen. Dan gaat er mee door. En hoe die positie is, dat is vers 3. Dat hij mij, maar het is niet exclusief, hè? Anderen ook. Maar dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt. Dat wil zeggen, de Heer heeft het hem getoond. Sterker nog, openbaring betekent letterlijk ontsluiering. Dat, als je dat woord openbaring niet zou kennen en je zou dat apocalypsos of wat het maar was moeten vertalen, dan wordt het dus gewoon ontsluieren. Onthullen is trouwens ook een mooi woord. Onthullen, dan wordt het iets plechtiger. Maar dat is wat het betekent. De bedekking wegnemen betekent het. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, zodat je moet aannemen dat deze dingen voor Paulus bedekt waren. Dat hij ze niet kende. Dat hij hooguit nog eens gedacht heeft, wat zou er onder die hulling liggen? En wanneer wordt het nog eens onthuld? Zoiets toch? Wat is er achter die sluier? Maar verder kwam het dan niet, hè? Dat is wat het betekent. Dat komt hierna ook uitgebreider aan de orde. Dat hij mij door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid, gelijk ik met weinige woorden tevoren geschreven heb. Want Een van die termen ter aanduiding van deze dingen is deze uitdrukking, verborgenheid. En dat woord verborgenheid is het tegenovergestelde van openbaring. Je vindt in sommige schriftplaatsen, zoals hier, die beide woorden naast elkaar, logischerwijze. Wat bedekt is, wat verborgen is, zou geopenbaard worden. Of wat verborgen is, is nog niet geopenbaard. Of geopenbaard is de verborgenheid. En zo staat het hier dus ook. Het zijn tegenovergestelde begrippen. Wat verborgen is, per definitie, is bedekt. Dan kan je wel weten dat het er is, maar je weet niet wat het is. Er ligt een bedekking over. Dat is wat het betekent. En openbaring is onthulling. Dat is de bedekking wegnemen. Je vindt het uitgebreid gedemonstreerd in een heel Bijbelboek. De brief aan de Hebreeën. Dat wist iedereen, hè? Dat in die tabernakel, voor mijn part in de tempel, dat daar een vertrek was. Dat heet dan het heiligdom. Het heet zelfs het binnenste heiligdom bij gelegenheid. Het heilige der heiligen. Men wist ook dat daar die Ark des Verbonds was, maar niemand had hem ooit gezien. Nou ja, al in geen eeuwen. Het ding is ooit een keer gemaakt en toen hebben ze er een bedekking over gelegd. Zo'n geborduurd ding, weet u wel, met die cherubim en die van hemelsblauw, purper en scharlaken op fijn getwirnd wit linnen enzovoorts, eroverheen. En toen het ding op zijn plek gezet werd, hebben ze de bedekking opgenomen en opgehangen als gordijn. En dat heet dan het voorhangsel. En als het zaakje getransporteerd moest worden, want die praat over de tabernakel dus. Als het zaakje getransporteerd moest worden, werd het volgens de voorschrift het voorhangsel afgenomen. En achterwaarts, om zo te zeggen, of hoe je dat maar beschrijven moet, over de Ark des Bonds gelegd, niemand kreeg hem ooit te zien. Wat dat betreft zijn die Ethiopiërs van vandaag, die zijn daar wel consequent in. Ze beweren de Ark des Bonds te hebben, maar je krijgt hem heus niet te zien. Ja, of ze hem hebben. Nee, natuurlijk niet. Dan is er de wereld aan kopieën van gemaakt. Alleen al daar zijn er een heleboel. En er staan er nog een paar in Amsterdam. Maar dat zijn miniaturen, dat is waar. Maar vooruit. In het Bijbelsmuseum. Maar waar het om gaat, is, het was bedekt. En ik kan het rustig zo zeggen, want het wordt beschreven in Hebreeën hoofdstuk 9. En daar staat dat de bedoeling van die hele constructie was, dat het een uitbeelding was van die beide verbonden. Het heilige, dat wil zeggen het eerste vertrek in de tabernakel, met, staat erbij, met de tafel der toonbroden, gouden kandelaar. Wat was er nog meer? Het bierookvat of het reukofferaltaar. Was een uitbeelding van het oude verbond. Er werd dus ook inderdaad continu dagelijks 24-7, heet het tegenwoordig, continu dienst gedaan in de. Ze schijnt er handenvol werk aan het gehad te hebben om die kandelaar op gang te houden. Misschien een onderwerp voor een opstel of zo. Dat het toch wel hard werken is om het licht brandende te houden in deze wereld, maar vooruit. Maar goed, en om de tafel schoon te houden. Tafel der toonbroden. Maar daarachter was een gordijn en iedereen wist, daarachter is de Ark des Verbonds. Maar hoe dat eruit zag, dat hadden ze nooit gezien. En het ging ook nooit open. Nou ja, eenmaal per jaar als de hoge priester op grote verzoendag daar binnen ging, staat allemaal in Hebreeën 9. Alleen als dat gebeurde, moest iedereen uit het vertrek verdwenen zijn. Er moest de dienst in het heilige gestopt zijn, staat niet alleen in Hebreeën 9, maar natuurlijk ook in de Oud-Testamentische voorschriften. En er staat er laconiek achter waarmee de Heilige Geest dit beduidde, dat de weg tot het heiligdom nog niet vrij was, zolang het eerste heiligdom nog stand hield. Welke een uitbeelding was van die tegenwoordige, de toenmalige tijd, enzovoort. Want dat heilige waarin 24 uur per dag, 7 dagen per week dienst gedaan werd, was een uitbeelding van het oude verbond der wet. En zolang dat voortduurt, blijft het heilige der heiligen gesloten. Maar op grote verzondag ging het heilige der heiligen open. Maar dat betekent dat de dienst in het heilige gestopt moest zijn. Heb u dat nog? Staat er gewoon allemaal bij. Maar al die tijd was dus dit heilige der heiligen bedekt. Met een voorhangsel. En bij transport ging dat voorhangsel als bedekking over de ark des verbonds. En als daarna staat in Hebreeën 4, en ook in Hebreeën 10 trouwens, dat men zou naderen tot de troon der genade, dan is die term troon der genade symbolisch de aanduiding van die ark des verbonds. Want we worden opgeroepen om in te gaan achter het voorhangsel op een verse en levende weg. En hoe dat maar heten mag. Want dat heilige der heiligen dat altijd afgesloten was, was een uitbeelding van onze tegenwoordige tijd waarin genade heerst. Dus de troon der genade. Waarbij die ark des verbonds zelf een type is van Christus. Die het woord Gods bewaart en daar garant voor staat. Die het woord Gods in zijn binnenste heeft, in het midden zijns ingewands heeft. Dat is psalm, wat was het, 40? Klopt wel, hè? Uw woord is in het midden mijns ingewands, dacht ik. Nou goed, het doet er nou ook verder niet toe. Ik ben natuurlijk ver buiten de tekst hier van Efeze over hoofdstuk 3. Maar ik probeer aan te geven dat er nou eenmaal het een en ander verborgen was in het Oude Testament. Demonstratief. Ook van Gods wegen zo geregeld. En waar ik dan helemaal niet op inga, omdat daar, ik vind dat daar eigenlijk nauwelijks begin aan is. Op een avond als deze, waar ik dus aan voorbij ga, is zoveel schriftplaatsen in het Oude Testament die in zichzelf en binnen de context op geen enkele wijze verklaard kunnen worden. Is er dan geen verklaring voor? Jawel. Maar in die teksten ligt dus deze nieuwtestamentische waarheid verborgen, maar ik kan natuurlijk ook gewoon zeggen verankerd. Want dat is hoe het werkt. En dat is waarom het Nieuwe Testament het Oude citeert en zegt, kijk, daar staat het. Onder andere dan, bij wijze van voorbeeld. En er staat over Paulus dat hij mij deze dingen heeft bekendgemaakt, door openbaring heeft bekendgemaakt, deze verborgenheid. Hoe God dat gedaan heeft, nou ja, u wordt geacht de geschiedenis van Paulus te kennen. De man was een houten methode. Is dat een goed woord? Is dat ook Jiddisch, houten methode of niet? Nee, ik geloof het niet, hè? Maar goed, hij was een hoge pief. Hoe zeg je zoiets nou in gewoon Nederland? Goed.
Notabel.
Ja, ja. Notabel was hij, ja. Hij was notabel. Ja. Nou, in ieder geval, hij nam binnen het Jodendom toe boven zijn geslacht, boven zijn leeftijdgenoten. Hij was een van de meest vooraanstaande vertegenwoordigers van het Jodendom en voorvechters ervan. Men lezen Galaten 1, want daar staat het. In wat plechtige woorden dan die ik gewoon gebruik. Maar daar staat daar gewoon. En dat weten we ook, want Paulus was een van die mannen, was die man die uiteindelijk van de hoge priester een opdracht, weet je zoiets, op zak meekreeg. Dat hij met toestemming en onder gezag van de hoge priester in Jeruzalem naar Damascus gezonden werd om daar het christendom te bestrijden. Dat beschouwd werd als een soort christelijke sekte. Toch? Er was niet zomaar iemand. En hij wordt algemeen beschouwd als een van de grootste geleerden van zijn dagen trouwens. Vriend en vijand is het daarover eens. In de Bijbel en ook buiten de Bijbel. En ik zal daar niks aan afdoen. Maar toen hij een keer over een bepaalde grens ging, greep de Heer in. En dat was toen hij onderweg was dus naar Damascus. Toen hij, nou ja, hoger kon hij kon niet hoge priester zelf worden, want hij was niet uit Levi, dat weet u, hè? Hij was uit de stam van Benjamin. Maar hij was een van de grote mannen. En toen greep de Heer hem op de weg naar Damascus. En dit is ook symboliek, dat is leuk om eens te vertellen tegen dat we de tijd, de feest van het licht moeten gaan vieren. En zo, dat is wel aardig, hè? Toen liet de Heer hem even wat licht zien. En toen was je meteen blind. En dat is niet de eerste keer dat dat in de Bijbel voorkomt. Ik denk dat het vaker voorkomt dan je zou denken. Want sommige van die gebeurtenissen die lezen wij zo overeen. Maar het komt vaker voor in de Bijbel. En meestal horen we dan via de kinderbijbel, via Anne de Vries, weet je wel, daar leven dat iemand blind werd. Maar ik heb het ooit wel eens nagezocht, maar de terminologie is altijd niet. Ze werden blind, ze werden verblind. Dat wil zeggen, er was niet te weinig licht, maar er was te veel aan licht. Dat hoef je aan een fotograaf niet uit te leggen. Hoewel, ik weet niet hoe het tegenwoordig is met die moderne camera's. Maar vroeger dan had je daar best zo'n camera. Hè? Had je een te groot diafragma of iets dergelijks, of je had een te lange belichtingstijd, krijg je te veel licht, dus het hele plaatje weg. Ja. Je had net zo goed in het stikken donker kunnen fotograferen zonder licht. In de praktijk heb je geen plaatje. Dus het ene is wit en het andere wordt helemaal zwart. Maar in beide gevallen zie je niks. En daar gaat het maar om. En licht wordt geacht verblindend te zijn. Dat komt omdat wij hebben er niet te veel moeite mee, omdat onze ogen zich, als het goed is, aanpassen. Goh, die moeilijke woorden willen me niet meer te binnen schieten. Ik ben er vanavond mee begonnen. Maar accommoderen heet dat, ja. Maar goed, het past zich niet snel genoeg aan. Dus het duurt even dan voordat je dan weer wat ziet. Dan gaat het diafragma dus dichter. Dan komt het in de praktijk op neer. Nou ja, dat soort dingen. Maar wat je dus in de Bijbel vindt, nog alles, is dat mensen verblind worden. En waarom het gebeurt, historisch heeft dat geen belang. Maar waarom het gebeurt, is vanwege de symboliek. Het idee is namelijk dat heel de oud-testamentische tijd er een was van duisternis. Oké, van schaduw. Maar ja, duisternis en licht zijn betrekkelijke begrippen, dat weet u toch, hè? En hoe betrekkelijk dat is, wordt uitgelegd in 2 Korinthe 3. Dus dat leest u maar eens op uw gemak, want daar staat het allemaal, hè? Daar staat dat het oude verbond weliswaar licht bracht. Dat wil zeggen, dingen bekend maakte. Wijsheid openbaarde. Maar staat er, na verhouding tot het licht van het nieuwe verbond, kun je het licht van het oude verbond verwaarlozen. Er staat zelfs, in het licht van het nieuwe verbond is het oude zelfs helemaal geen licht. Zo weinig is het. En dat je je daarbij redden kunt met een klein beetje licht, ja, je past je aan, weet ik veel wat. Maar het licht van het nieuwe verbond wordt geacht zo sterk te zijn dat het oude verbond daarmee verdwijnt, als het ware. Per slot, ik ga een tekst uit de context rukken. Maar, dat is niet mijn hobby, maar ik doe het toch een keer. U kent allemaal dat lied, toch? Dat komt uit Jesaja, wat het maar was. 8, geloof ik, of 9 bijna. Er is uit 's werelds duistere wolken een licht der lichten opgegaan. Hoe duister was het dan? Het loopt tegen kerst, dus het is een kerstlied. Hoe duister was het dan voor de geboorte van de Heer Jezus? En hoeveel lichter is het sindsdien dan geworden in de wereld? En wat voor antwoord u ook geeft, ik laat u meteen uit de Bijbel zien dat het in onze dagen minstens zo duister is als in oud-testamentische tijd, want de Bijbel zegt het. En de wereld wordt geregeerd door de macht der duisternis en de vorst der duisternis en dat soort dingen meer. Ik bedoel, het is nog steeds stikdonker. En er staat ook dat God het zo laat, tot aan de wederkomst van Christus, omdat de mensen daarvoor gekozen hebben. Mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want de werken waren boos. Want deden liever werken de duisternis en dat licht, daar hadden ze helemaal geen belangstelling voor. Dat is nu nog zo. Want mijn ervaring is, maar ik denk de uwe gewoonlijk ook wel, dat als je religieuze mensen komt vertellen wat de Bijbel allemaal zegt, dan hebben ze helemaal geen belangstelling voor. Hoeven ze helemaal niet te weten. Bovendien, er zijn ook kerkgenootschappen doorgescheurd, hè. Als je predikt vanuit de Bijbel, dan vinden ze dat te schriftuurlijk. Dat moet niet, het moet bevindelijk zijn. Dat kent u toch ook, die tegenstelling? meer en minder aanbod van genade. En je hebt ook de andere tegenstelling tussen schriftuurlijk en bevindelijk. Dus wat wij hier doen is altijd de schriftuurlijk. Dat mag ik hopen tenminste. Ik doe mijn best. Is te schriftuurlijk en te weinig bevindelijk. Vandaar dat we ook altijd commentaar krijgen dat wij zijn zo hard. En zo liefdeloos. Die kennen onze gemeenschap als zodanig überhaupt niet trouwens. Maar van buitenaf kijken ze er zo naar.
Hè?
Ja, maar daarmee te hard. Ja. Ja. Daarna zoek je in het spreekwoordenboek zoek je onder het woord waarheid. Nee, niet de christelijke, gewoon het spreekwoordenboek onder waarheid. De waarheid geeft een schalgeluid. De waarheid is hard. Iemand de waarheid zeggen. Dat zijn allemaal negatieve begrippen, toch? Men wil het niet. Men wil geen waarheid horen. En Romeinen 1 zegt, nou ja, de wereld houdt de waarheid in ongerechtigheid ten onder. Hoe licht is het geworden? Men wil dat licht niet, want men wordt ermee geconfronteerd aan de ene kant en zegt dan, oh, ik zie niks meer, doe het licht eens uit. Gek genoeg, als mensen een feestje hebben, dan moet het licht uit. Heb je dat wel eens gemerkt? Dan moet je elkaar nauwelijks kunnen zien. Want als je elkaar ziet, is het feestje over natuurlijk. Heb je nou je best voor gedaan, zuster? Uren voor de spiegel gestaan, enzovoort. En dan komt er zo'n feestje en dan zeggen ze, doe dat licht. Het zijn dingen die ik nooit kan begrijpen. Bij mij schiet het altijd verkeerd, zulke dingen. Doe dat licht eens aan. Kun je tenminste wat zien, wat waarnemen, enzovoort. Ja. Maar dat licht van het nieuwe verbond, daar gaat het in de Bijbel over. Vandaar de wederkomst van Christus, die wordt beschreven als het licht in de wereld gaat uit, zon, maan en sterren verduisterd en dan verschijnt aan de hemel, noodzakelijk in een lichtende gestalt, anders kan je hem niet zien, het teken van de zoon des mensen en men zal zien de zoon des mensen komen op de wolken des hemels. Licht in de wereld uit, spot aan, denk ik dan. Met dank aan Mies Bouwman natuurlijk, maar zoiets. Maar zo gaat dat. En met Paulus ook. Hij loopt tegen de Heer op en de Heer doet het licht aan en hij is blind. Ik ben ook geneigd te zeggen, hij bleek blind te zijn. Hij was er niet op bedacht. Hij had in ieder geval wat gemist. En met al zijn bijbelkennis, want hij ging door voor schriftgeleerden, had hij dus heel wat gemist en kwam bovendien tot de verkeerde conclusie. Namelijk, hij kwam tot de conclusie dat deze Jezus niet de Messias was. En dat kan alleen maar betekenen dat hij tot de conclusie kwam dat de Heer Jezus niet beantwoordde aan het Bijbels profiel. Dus komen we weer te binnen hoor, de moeilijke woorden. Aan het Bijbels beschrijving, zal ik maar zeggen, van wie de Messias is. Maar hij zat ernaast. Wat had hij gemist? Ja, hij was in ieder geval verblind geworden. Hoe dan ook. U kent toch die Bijbelse gedachte, dat je mag het niet hard roepen tegenwoordig, je krijgt overal problemen mee, maar het staat in de Bijbel. De Bijbelse gedachte dat het Joodse volk, wat het ook wezen mogen, maar dat het Joodse volk verblind is geworden. Heeft ogen om niet te zien, oren om niet te horen en wat het maar was allemaal. En hoe komt dat? Door de wet. Dat staat in de Bijbel. De wet legt een bedekking over de ogen. En als men onder de wet leeft, kan men dat licht van het nieuwe verbond niet verdragen. Vandaar dat Mozes, het is weer 2 Korinthe 3, lees hem nog maar een keer. Vandaar dat Mozes een bedekking over zijn aangezicht moest leggen. Want die kinderen Israëls, die konden niet goed. Die werden verblind door de verschijning van Mozes. En toen moest hij een bedekking erover leggen. En dat is een uitbeelding van wat de wet doet. Legt een bedekking over de mensen enzovoort. En ik blijf dus van mening, want dit is de strekking ervan nu. Ik blijf dus van mening dat waar men leeft onder wet. Of anders gezegd, naarmate men religieus is, gaan de ogen dicht voor de waarheid. Men heeft er geen belang meer bij. Men heeft de regeltjes. houdt zich daaraan, vindt daar bevrediging in of zoiets, wat men er maar in vindt. Maar ik verdiep me daar nooit in. Maar dat vindt men dan wel genoeg en de waarheid doet er dan niet meer toe. Zo gaat het in de praktijk. En dat wordt in de Bijbel uitgebreid niet alleen geleerd, maar ook gedemonstreerd aan de hand van allerlei beelden. En dat is wat Paulus overkwam onderweg naar Damascus. Alleen hij was wel bij de les hoor, Paulus, Saulus van Tarse. Want hij hoorde die stem die zei, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En u weet toch dat de naam Saul, die met grote nadruk namelijk twee keer genoemd wordt, dat de naam Saul verwijst naar die andere Saul in de Bijbel, namelijk koning Saul. En dat diezelfde koning Saul, die trouwens ook uit Benjamin was, in het Oude Testament, dat die koning Saul en heel zijn heerschappij een uitbeelding is in de Bijbel van de heerschappij van de wet. Want hoewel men de naam Saul gewoonlijk toch wat positief vertaalt, moet ik u zeggen dat als je niet bevooroordeeld bent, betekent Saul gewoon de eisende. Niet de gevraagde, de gewilde, de verkozene, maar de eisende. Hij eist, dat is wat de wet doet. Vandaar Saul van God gegeven, maar het leidt nergens toe, komt van het kwaad tot erger, zijn heerschappij brengt vijandschap tegen de Heer en hij brengt zichzelf uiteindelijk ter dood. En hij moet wijken voor David. Maar het is een uitbeelding van heel het oude verbond, van God gegeven, maar het wordt van kwaad tot erger en daarna moet hij wijken. De wet maakt een eind aan zichzelf trouwens. Ja, veroordeelt allen die eronder leven ter dood. Wij zijn dus inderdaad door de wet gestorven en voor de wet gestorven, zegt Galaten. En de wet moet wijken voor David, namelijk voor de zoon van David, de middelaar van het nieuwe verbond. Dat zit achter die geschiedenis. Nee, in alle details van die geschiedenis ook. Maar samenvattend kun je het ook zo zeggen. Saul, Saul, wat vervolg gij mij? Ja, dat deed die Saul in het Oude Testament ook al, maar dat is wat de wet doet. Zie? En toen was Saul goed bij de les. Want hij zei, wie zijt gij, Heere? En dat heeft zijn leven veranderd. En als je ooit een ontmoeting krijgt met de Heer of zij roept je, dan zeg je, nou, ik zat nou toch in de boeken Samuel, dus dan kan die wel even. Wat zeg je dan? Spreek, Heer, want uw knecht hoort. Ja. Of je zegt, wie zijt gij, Heer? Want dat is wat Saul zei, Saulus. Wie zijt gij, Heer? En dat Saul in het Oude Testament ook eens een keer zei, wie is die man toch, die David? Heb je het precies hetzelfde, hè? Ja. En wij maar zoeken en zeggen, maar hij kende hem toch al? Want David was al eens bij Saul geweest. Hij had al een keer zijn harnas geprobeerd. Of wat het maar was wat hij probeerde. Zijn rusting. Wat het maar was, enzovoort. En toch Saul zegt later, wie is die vent toch? Wiens zoon is hij? In de zin van, waar komt hij vandaan? En wat heeft hij van huis uit meegekregen, wat is zijn positie, waartoe is zijn roeping? Want dat is de vraag, wiens zoon is hij, feitelijk. Maar ja, onder de wet weten ze dat niet, wie de Christus is. En voor zover wij de Christus kennen, is het omdat we niet onder de wet leven. Dat ben ik echt. Ja. En naarmate je onder de wet wil leven, zul je de Christus niet kennen. Want de Christus is de middelaar van het nieuwe verbond. En niet van het oude. Nou ja, en zo verder. Dus wie zijt gij, Heer? Hij was verblind, hij zag het niet. En u weet hoe het daarna gegaan is? Staat in ik neem de tijd niet om het op te zoeken, maar ik roep het dus wel. Er staat in Galaten 1 hoe het gegaan is, hè? In handelingen kun je dat niet helemaal gedetailleerd vinden. Maar we hebben niet alleen maar handelingen. We hebben ook Galaten hoofdstuk 1 met name. Want daar staat dat toen hij een keer gegrepen was, om zo te zeggen. Vers 17, toen ben ik niet wederom gegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij apostelen waren, maar ik ging naar Arabië en keerde wederom naar Damascus. Dat detail staat niet in Handelingen. Zodat de vraag is, wat moest Paulus in Arabië? Ja, olie zoeken, ja. Wat moest Paulus in Arabië? Weten we niet. Wat was er in Arabië? Het is makkelijk. Je computer erbij, zoek je Arabië op. Nee, in het Nieuwe Testament is voldoende. Trouwens, in de Galatenbrief is voldoende, want het komt alleen maar in de Galatenbrief voor. De andere keer is namelijk in hoofdstuk 4, waar staat: Sinai is een berg in Arabië. Vers 25. Dus wat was er in Arabië? Sinai. Wat moest Paulus in Arabië? Dat is ook makkelijk. Nou ja, je moet wel een beetje je Bijbel kennen natuurlijk. Hè? Wat moest Paulus in Arabië? Nou, dat is heel gemakkelijk. De man heeft gedacht, als ik nou onder de wet geleefd heb en de wet bestudeerd heb en ik ben verkeerd uitgekomen, ik heb iets gemist. Wat heb ik dan gemist? En hoe kom ik erachter wat ik gemist heb? Hè? En het antwoord is, nou, dan ga je terug naar de oorsprong van de wet. Helemaal naar het begin. Om te kijken waar het fout gelopen is. En dat is, nou ja, in ieder geval, dat is wat hij gedaan heeft. Nee, het kan best zijn dat de Heer het hem zelf gezegd heeft. Maar dat staat er niet bij. Het kan best. Het kan ook, ik acht het ook niet onmogelijk dat hij zelf op die gedachte gekomen is. Waarom ook niet? Er zijn legio-toeristen die de zogenaamde Bersini beklimmen. Alleen het is me altijd de verkeerde berg, dat weet u. Hè? Want de Sinai ligt in Arabië. En niet in het zogenaamde Sinaïtisch Schiereiland. Ligt in Arabië. Maar goed, daar gaan we het niet verder over hebben. Maar Paulus is daarheen gereisd. En wat heeft hij gedaan? Nou ja, dat is makkelijk, maar je komt weer in Hebreeën terecht. Want in Hebreeën 8, één hoofdstuk voor wat ik net noemde, over die grote verzoendag en die tabernakel, in Hebreeën 8, daar wordt uitdrukkelijk gezegd dat Mozes op die berg was, op de berg Sinai, dat de Heer hem daar het een en ander heeft laten zien. En aan de hand van wat hij gezien had, moest hij bijvoorbeeld de tabernakel laten bouwen, inrichten. En ik zeg het altijd een beetje laconiek. Dan zeg ik, ik zal u niet teleurstellen, ik zal het weer eens zeggen. Wat Mozes daar gezien heeft, is niet een maquette van de tabernakel. Het is niet zo dat daar een engel aan het figuurzagen geweest is, denk ik dan al. Je denkt als jongen wat. Ja. Nee, dat dacht ik als jongen altijd al, dit soort dingen. Zal er een engel hebben zitten, want wij waren op een christelijke figuurzaagclub. Dat is echt waar, dat is historisch. Ja, en dan brak dat zaagje en dan kwam het uiteinde precies hier. Ik keek automatisch naar mijn hand zo. Ze stak die zaag erin. Nou, doe maar. Maar dat is niet zo. Wat Mozes gezien heeft, is het origineel. En dat was niet een tabernakel. Hij heeft geestelijke waarheden gezien. God heeft hem dat gedemonstreerd. Op wat voor wijze dan ook. En toen hij van de berg af was, moest hij het een en ander wat hij gezien had gestalte geven in, nou ja, die tabernakel onder andere dan. Waarvan wij in grote lijnen dan weliswaar een beschrijving vinden. Maar voor een deel ook niet. En waar we tegenop lopen daar, is bij het klassieke verschijnsel dat kunst, want zo noem ik het dan noem ik het toch, dat kunst geacht wordt een weergave te zijn van onzienlijke dingen eigenlijk. Van abstracties. Nee, dat is nu niet meer zo. Sinds de sinds appel is er. Hoe die lui maar eten. Probeer die namen te vergeten. Maar sinds ze wat klodden zwerf tegen een laken aan knallen. Of achterover zonder te kijken enzovoort. Of een aap eerst door de verf laten lopen en dan over het doek en weet ik veel. Ja, sinds die tijd. Maar ik noem dat ook geen kunst. Hè? Schijnt dat je er geld in kunt beleggen. Nou, dan dient het nog ergens voor. Maar voor de rest vind ik het gewoon flauwekul. Er moet iets achtersteken in het tafereel. En, maar ook in de vormen trouwens, hè. Ook in abstracte vormen, rechte lijnen, driehoeken, krullen, wat het maar was. Er zit het een en ander achter. Ik ben niet degene die u moet uitleggen hoe dat dan allemaal werkt. Bovendien, dat is ook niet systematisch te vangen. Hoewel het soms wel systematisch beschreven is, hoor, heus. Maar waar het over gaat, is dat die onzienlijke dingen van het nieuwe verbond moesten uitgedrukt worden in stof, in materie. Dat is kunst. Wij noemen het ook creëren trouwens. Het mag niet zo moeilijk te begrijpen zijn, omdat het idee is dat heel de schepping in hoge mate en waarschijnlijk zelfs voor 100% symboliek is. Dat wil zeggen, uitdrukking is van Gods gedachten, Gods wezen die vastgelegd zijn, bevroren zijn, hoe zeggen ze iets, in de materie. Of zoals de inderdaad zeer bekende professor Bertek zei, dat is 100 jaar en langer geleden, die een van zijn boeken begon met de uitdrukking: alles is symboliek. En de daaropvolgende bladzijde legde het uit. En hij had gelijk. Nog. Alles is symboliek. Er steekt wat achter. En de kunst van de kunstenaar is om bepaalde, om abstracties vast te leggen in concreet, in beton, van mijn punt. In vormen. En daar heb je ook een antwoord op die vraag naar eventueel Bezaliel en Aholiab. Kent u die twee nog? Dat is een bedrijf, hè? AB heten ze. BA. Bezaliel en Aholiab, die waren door de geest van, door de Heilige Geest, door de geest van God staat, door de geest des Heeren, waren ze onderwezen in. En gek genoeg, dan als je niet oplet, dan denk je dat de Heer hen geleerd had de figuur zagen. Nou ja, geleerd had om hout te bewerken en metaal te bewerken en dat soort dingen meer. Ik vind het erg naïef, want dit soort dingen hoef je van de Heer niet te leren. Dan kun je over naar de ambachtsschool. Die was er toen nog, denk ik wel eens. Maar goed, laten we zitten. Maar dat is gewoon een ambacht. Maar wat hen onderwezen is geworden, is wat het nou eigenlijk was, wat ze moesten vormgeven. En hoe ze dat moesten doen. Vandaar dat we de echte details van de tabernakel niet kennen. Dat hoefde ook niet. Er waren mensen die er voldoende verstand van hadden, die het vorm konden geven, dat was het dan. En wij kregen slechts een ruwe indruk van hoe het geheel dan opgebouwd was. Maar van de afwerking enzovoorts weten wij niks. En van de versieringen die er ongetwijfeld geweest moeten zijn, weten wij ook niks. Maar dat heeft een betekenis. Je hoeft je maar te verdiepen in al die stijlen uit de kunst, uit de, niet maar beeldende kunst, maar ook uit de ambachtelijkheid, zal ik maar zeggen, ook van meubels en wat het maar was, om je enigszins een indruk te verschaffen over hoe dat dan ongeveer zit. En wat het verschil is tussen laten we zeggen, in de kerkbouw, de Romaanse kerken of de Romaanse kerken of de Gotische kerken. Ik maak er meteen een gebaar bij. Het een is horizontaal, het andere is verticaal gericht, ja. In alle vormen. En dat herhaalt zich. En, nou ja, over dat soort dingen gaat het dan. Maar het gaat erom dat geestelijke dingen werden vastgelegd in materiële. En wat Paulus gedaan heeft, als u mij vraagt, meer zegt de Bijbel niet, maar ik vind het genoeg. Wat Saulus gedaan heeft, is naar de Sinaï gaan. Ik ben er stellig van overtuigd dat de man daar die berg opgeklommen is en dat hij op hetzelfde plekje gestaan of gezeten heeft als Mozes één keer. En dat de Heer hem toen precies hetzelfde heeft laten zien als wat Mozes gezien had. En hij was trouwens niet de eerste die daar naartoe ging. Na Mozes, want die Elia ook, hè, dat weet u, hè. Van Elia staat ook omstandig in de Bijbel dat hij daar naartoe ging. En wat hij daar verder gezien heeft, wordt weliswaar niet vermeld. Maar daarna hebben we Mozes en Elia, die niet voor niks in de Bijbel nogal eens in één adem genoemd worden, tot in het boek Openbaring aan toe, maar ook in de Evangelie. Dat is niet voor niks, die twee horen bij elkaar. Ze zijn allebei op die berg Sinai geweest, moeten allebei daar diezelfde nieuwtestamentische waarheden gezien hebben. En in het Nieuwe Testament zelf en in Openbaring krijgen ze ook inderdaad deel aan deze dingen, worden ze erin betrokken. En meer zeg ik er nou niet over. Maar ik houd het erop dat iemand als Saulus, de man die juist ten volle verantwoordelijk is, althans via de Bijbelse geschriften, om deze nieuwtestamentische waarheid bekend te maken, dat hij dus door de Heer gesommeerd is om er ook eens te komen kijken. En misschien kwam hij wel zelf op het idee dat het zo moest. En toen heeft de Heer hem wat laten zien. Nou ja, toen is hij, maar dat is 2 Korinthe 12, geloof ik, hè? Toen is hij opgetrokken geweest, staat er, tot in de derde hemel, of het in het lichaam was of uit het lichaam, dat weet ik niet, God weet het. Dan maakten ze er ook geen zorgen over hoe het ging en wat het dan was. Hij moet van de ene dimensie in de andere gestapt zijn, of van mijn part vanuit de ene wereld in de andere, voor een science fiction liefhebber zonder u. Misschien wat voor C.S. Lewis, maar ja, zoiets. Oh, die heeft het dan gedaan waarschijnlijk, hè? Zulke dingen beschreven. Nou goed, in ieder geval, hij heeft daar dingen gezien waarvan hij, dat staat er weer wat ongelukkig, zeker in de vertaling, maar hij heeft de dingen gezien die de Corinthiërs van hem niet wilden horen in elk geval. Daar komt het in de praktijk op neer. Nou ja, en zo is het nu nog. Diezelfde nieuwtestamentische waarheid, maar dat is wat aan Paulus bekendgemaakt is. En God heeft het hem geopenbaard. Of dat ook met andere apostelen zo gegaan is, nou ja, dat weet ik niet, maar die waren wel degelijk van diezelfde dingen op de hoogte. Ik denk niet dat ze het via deze weg hebben ontvangen. Want ik blader even terug naar Efeze 3. Want daar staat in dit verband dat deze verborgene dingen, en dus specifiek de zaken met betrekking tot de huishouding, de heerschappij der genade Gods, dat deze verborgen dingen, vers 5, lees ik hem nu verder, een stukje tussen haakjes sla ik dus nu weer even over, dat deze dingen in andere eeuwen, noodzakelijk de voorgaande eeuwen, dat deze dingen in andere eeuwen aan de kinderen der mensen, zonen der mensen eigenlijk, maar vooruit, dat deze door aan de kinderen der mensen niet is bekendgemaakt, gelijk zij nu is geopenbaard. Namelijk aan zijn heilige apostelen en profeten, let op het meervoud, het is dus niet alleen Paulus. Alleen wat die andere apostelen en profeten ermee doen, moeten zij weten. Dat zegt Paulus trouwens ook. Moeten zij weten, maar hij is verantwoordelijk voor wat hem persoonlijk is geopenbaard. Maar hij zegt dat het ook geopenbaard is aan zijn heilige apostelen en profeten. En wel door de geest. En hoe de geest werkt, weet ik ook niet. Of dat in het lichaam geschiet of uit het, ik zou het u niet kunnen vertellen. Ik weet wel dat de geest van God, bijgenaamd de Heilige Geest, die wordt geacht ons in heel de waarheid te leiden. Nee, een hoofdstuk verder in Johannes staat, uw woord is de waarheid. Dus je weet hoe dat zit. Die geest leidt ons in de schriften. Ja. Of daar specifieke openbaringen voor moet, in de zin van visioenen enzovoort. Nee, dat hoeft helemaal niet. Dat is helemaal niet aan de orde. Maar op een of andere wijze leidt hij ons in de schriften. Nou ja, ik denk op dezelfde wijze als dat een beetje onderwijzen dat deed vroeger. Want hoe het vandaag gaat, weet ik niet. En ik wil het liever niet weten ook. Maar mijn onderwijzers hebben mij de weg gewezen in ieder geval. Veel meer dan dat liet ik ook niet gebeuren. Dat is een ander verhaal. Maar ze hebben wel de weg gewezen. Hoe je zoiets doet. En een van mijn leraren zei... Ab, je hoeft het ook allemaal niet uit je hoofd te kennen... als je maar weet waar je het vinden moet. Maar je moet je niet verder vertellen, zei hij erbij. Want ik lette niet zo goed op school. Vond het niet zo nuttig. Als je maar weet waar je het zoeken moet. Nou, dat weet ik. Ik weet waar ik het zoeken moet. In de Bijbel. Zie? En daar zou de geest ons in leiden. Dus daar vertrouwen wij dan op. En zo stuurt de Heer je mensen op je pad... die je af en toe eens wat zeggen en dat je denkt... hé, of je komt ergens eens een uitspraak tegen... of je struikelt over het een of andere boek wat je eerst niet begrijpt... en wat je dus 3 keer moet lezen voordat je doorhebt dat het toch niks is. Maar dan weet je dat ook. Nee, ja, dat meen ik serieus, hoor. Want dat kan ook, hè. Als je een keuze moet maken of je links of rechts moet... kan het ook zijn dat je moet afstrepen en zeggen... nou, rechts in ieder geval niet, dus blijft alleen links over. Meestal is het andersom, hoor. Links niet, maar dan moet je dus rechts. Maar goed, laat me zitten. Nog beter, niet rechtdoor, maar omhoog. Hè? Ja. Maar om dat soort dingen gaat het. Kortom, het is... En let nog even op hoe het precies staat, hè. In vers 5, welke in andere eeuwen, voor de dagen van Paulus dus... aan de kinderen de mensen niet is bekendgemaakt... gelijk zij nu is geopenbaard. Dat komt 100% overeen met wat ik daar straks naar voren gebracht heb. Namelijk, in zekere zin was het bekendgemaakt. Er staat zwart op wit in de Bijbel. Maar bedekt. Cryptisch noemen wij zoiets. Wat betekenen die woorden in vredesnaam? Want, ja, ze zijn niet duidelijk. En dus bedekt. En dus wel bekendgemaakt, maar niet geopenbaard. Er ligt een bedekking over. En nu is het geopenbaard. En dat is gewoon het beginsel... dat in orthodoxe kring van ouds bekend is... namelijk dat wij het Oude Testament zouden lezen in het licht van het Nieuwe. In de praktijk gebeurt het gewoonlijk andersom. En dat kan niet, maar men doet het wel. Men leest het Nieuwe Testament in het licht van het Oude. Maar in werkelijkheid wordt het dan brengt het licht van het Nieuwe Testament... in de duisternis van het Oude en doet daar het licht dus uit... van het nieuwe verbond. Dat is wat in de praktijk... Genade? Een beetje minder, alsjeblieft. Waarheid? Nee, we willen niet alles zeker weten. Dat is wat er gebeurt en men schermt het licht af. Maar het officiële beginsel is volstrekt juist. Men zou het Oude Testament lezen in het licht van het Nieuwe. Er staan nergens in het Oude Testament verwijzingen naar het Nieuwe. Iemand zei, dat kan ook niet. Dan zeg ik, waarom zou dat nou niet kunnen? Als het woord van God is, moet dat kunnen. Maar je vindt ze wel andersom. Logisch. In het Nieuwe Testament, waar dan staat gelijk geschreven is, enzovoorts. En dan krijg je licht op dat soort dingen. En u weet hoe het gegaan is. Paulus mag dan die openbaringen gehad hebben. Het neemt niet weg dat hij daarna... natuurlijk terugreisde naar Damascus, maar vanuit Damascus alsnog terug naar Tarsen. Dat wil zeggen naar zijn geboorteplaats. Dat was, ik weet niet of u die kaart kent, maar dat was dus nog een eind verder noordelijker. En daar heeft hij, nou ja, toch in ieder geval enige jaren doorgebracht... voordat hij alsnog door Barnabas, Jozef, heette die, Barnabas, van huis gehaald werd... Die zocht hem na een paar jaar eens op. En hij zegt, kom op jongen, nou is het is nou tijd, nou gaan we wat doen. En hij bracht hem mee naar Antiochië. En van daaruit zijn ze toen met z'n tweeën, en nog een paar trouwens, op zendingsreis gegaan. En daar wordt de naam Saulus veranderd in Paulus enzovoort. Maar die arme man, die arme Saulus, heeft gewoon een paar jaar zo lang zijn huiswerk over moeten doen. Hij was het al schriftgeleerde, maar hij had toch onderweg heel wat gemist. En ja, of dat terecht was gevonden, ik kan daar nooit... Het wordt me wel eens gevraagd. Maar had hij kunnen weten... zijn die bedekte uitspraken, die cryptische uitspraken in het Oude Testament genoeg... om tot een goede conclusie te komen? Ik weet het niet. Soms denk ik van wel. Tenslotte, wij doen het ook. Wij nemen die Oud-Testamentische schriftplaatsen, leggen ze naast elkaar... en zeggen, kijk, dat is dus wat, samen wat er staat. Maar wij kennen het Nieuwe Testament. Dus dat weet ik niet of dat gekund zou hebben. Maar ik zal nog wat anders zeggen. Dat moet u mij nou niet kwalijk nemen dat ik dat nou zeg. Maar als je netjes aan de leiband loopt van het onderwijssysteem. Hoe goed dan ook, hè? Ik bedoel vroeger, hè? Want nou weet ik het niet, hè? Maar als je netjes loopt aan de leiband van het onderwijs... dan kom je nooit verder dan je leraren. Dan kun je het goed nadoen. Zoals in het muziekonderwijs. Dat vind ik een makkelijke. Zoals het muziekonderwijs. Daar krijg je op je instrument een toon zoals je leraar. En zo krijg je interpretatie zoals je leraar. En gevoelens zoals je leraar. Zo heb je het geleerd en dat leerde allemaal netjes. Maar dat geldt voor alle disciplines, voor alle vakken of wat het maar is. En als er in het systeem of in een bepaalde wetenschap wat fout zit, ga je het niet merken. Want je wordt er netjes omheen geleid. Rondom de problematieken, onopgeloste vraagstukken. Dit moet je leren en dit is je les voor de volgende keer. En dat doe je dan en dan word je ook een geleerde en dan ben je net zo blind. We noemen zo iemand een vakidioot. Toch? Ken u dat woord? Ik heb het niet uitgevonden. Dat heet een vakidioot. Die verstaat zijn vak, maar daarbuiten weet hij niks. Dan heb je nog tegenovergestelde lui die volgen het onderwijs niet. Dat zijn de zogeheten autodidacten. Hoewel dat een plechtige term is. Velen komen nooit aan die plechtige term toe... omdat ze menen alles zelf te moeten ontdekken... en dus het wiel en al dat soort dingen opnieuw uit te vinden. Gewoonlijk verdwalen die onderweg ook... en worden het een soort idioten, een soort zotten in deze wereld. Omdat ze overal wel eens wat van gehoord hebben, maar ze kunnen er niks mee. Omdat ze de capaciteiten daarvoor ook missen. Zie? Dat is de andere kant van het verhaal. Dat is modern onderwijs. Vandaag moet je dit gaan uitzoeken. Je opdracht voor de komende maanden is, doe dat. En dan zoek je het maar uit. Of daar wat van terechtkomt, geloof ik ook niet. Het gaat om twee dingen. Naast elkaar. En het probleem in religie, dat weet iedereen... het probleem in religie is dat het star is. Je moet het... dogma's kennen, je moet je aan de regels houden... en op bepaalde vragen is dit je verplichte antwoord. Er is een heel boek van, dat heet de catechismus. Er staan de vragen ook nog voorgesteld. Je mag niet zomaar vrij vragen stellen. Je mag wel vragen stellen, maar die moet dan al in het boek staan. En dan hoort daar het antwoord bij, enzovoort. Dan zit je opgesloten op een verschrikkelijke wijze. En als je van daaruit je Bijbel leest, zul je hem echt niet begrijpen. Met geen mogelijkheid. Dat is onmogelijk. Dan ben je verblind en dan zie je het niet meer staan. En ik denk dat Paulus overkomen is. En vandaar dat hij de man is die zich staat dan in de vrijheid. En hij de man is die specifiek de vrijheid en de genade moet prediken. Omdat hij meer dan welk van de andere apostelen ooit vastgezeten heeft in het... hoe heet dat? In het kader, in het schabloon van de religie. En hij weet wat het hem gedaan had. Dus hij was de man die de vrijheid moet prediken. Logischerwijze. Zie? En daar moet je dus van gehoord hebben. Maar dat is leven lang de frustratie geweest van Paulus. Dat God heeft hem deze dingen laten zien. Hij heeft ze opnieuw bestudeerd. Hij heeft het Oude Testament opnieuw bestudeerd. In het licht van wat hij gezien had. En daarna wordt hij losgelaten op bijvoorbeeld Corinthiërs. En die zeggen, man, hou er toch over op. Willen we helemaal niet weten. Dat, zo gaat het in de praktijk. Want de wereld wil die dingen niet weten. Maar niettemin, hij schrijft aan ons ook... je moet er wel van gehoord hebben. En anders zorg ik ervoor. Ik neem weer even de draad op in vers 2. Indien gij maar gehoord hebt van de heerschappij der genade gods... en niet alleen het feit van de heerschappij van de genade gods... maar helemaal hoe die bedeling ingericht is... hè? Hoe dat zo gaat in onze tegenwoordige tijd. En de apostel specificeert dat in vers 6... waar de vertalers dus ook het woord namelijk tussengevoegd hebben. Namelijk dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam... en mede-deelgenoten zijn er beloften in Christus... door het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. Naar de gave der genade gods. En daarmee is hij weer terug bij de bedeling der genade gods. Want binnen die genade en vanuit die genade... heeft Paulus deze bediening gekregen... met betrekking tot het evangelie waarvan hij dan dienaar geworden is. Maar een van de onderdelen... van dat evangelie is volgens vers 6 dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en mededeelgenoten zijn er beloften in Christus. Dat evangelie houdt uiteraard nog veel meer in dan dit, maar het gaat om dit aspect dat men specifiek gehoord zou moeten hebben, uiteraard. En daarna roep ik maar meteen dat het dat de term evangelie de algemene term is voor de prediking van het nieuwe verbond. En als je dan dat prediking weglaat, oké, dan is het gewoon het nieuwe verbond. Dus dat is de blijde boodschap. Nou, strikt is het evangelie is de boodschap dat het beloofde nieuwe verbond, uit oud-testamentische tijd, is aangebroken. Dan wil dat die beloften vervuld zijn. En daarom staat het er dikwijls nog bij ook. En in zekere opzicht staat het er hier ook bij... want het gaat om dingen die in het Oude Testament zijn aangekondigd... en die inmiddels vervuld zijn of worden. Maar een van die aspecten is inderdaad... dat de heidenen zijn mede-erfgenamen van hetzelfde lichaam... en daarmee grijpt hij dus terug op hoofdstuk 2... waar dat feitelijk al gezegd is... Want dat was vanaf vers 11, daarom gedenk dat gij die eertijds heidenen waart... en vervreemd van het burgerschap Israëls, enzovoort... dat gij nabij zijt geworden door het bloed van Christus, vers 13... en dat de middenmuur des afscheidsels gebroken is... en dat, populair gezegd, gelovigen uit de Joden, zowel als heidenen... gebouwd worden tot één volk, één huis, op één en hetzelfde fundament... Daar staat dus feitelijk reeds in hoofdstuk 2... dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam... van hetzelfde huis, van hetzelfde volk. En dus mededeelgenoten zijn er beloften enzovoort. Dat is dus hier feitelijk niks nieuws. Maar ik zei u al, dit is ook een parenthese... en je kan hem weglaten en dan mis je echt niks. Dat meen ik echt. Niettemin wordt het specifiek vermeld. Maar het is de herhaling eigenlijk van wat hiervoor al stond. Het lijkt mij ook trouwens dat je ook hier... laat ik het anders zeggen. Het lijkt mij dat je dit schriftgedeelte... ook zou moeten leggen naast die andere woorden van Paulus... in Romeinen hoofdstuk 9... Met name vers 24 geeft daar aanleiding toe. Romeinen 9, vers 24. Welke hij ook geroepen heeft, namelijk ons niet alleen uit de Joden... maar ook uit de heidenen. Het is dezelfde term. Welke hij geroepen heeft, gaat over vaten der barmhartigheid... toebereid tot heerlijkheid en hoe het maar heten mag. Welke hij ook geroepen heeft... ons, niet alleen uit de, dat wil zeggen de gemeente in de praktijk... Maar niet alleen uit, let op uit de Joden, maar ook uit de heidenen. En wat in Efeze 3 ontbreekt, vinden we hier in Romeinen 9 wel. Namelijk een rechtstreekse verwijzing naar het Oude Testament. Want er staat meteen achter, gelijk hij ook in Hosea zegt, ik zal hetgeen Lo-Ami was. Het is hier goed vertaald trouwens, het is hier goed terechtgekomen. Hetgeen mijn volk niet was. Elders wordt het vertaald met hetgeen geen volk was. Via de Septuaginta. Maar hier staat het helemaal correct. Zoals het in Hosea staat, dus in het Hebreeuws. Ik zal het geen Lo-Ami was, Ami noemen. En Lo-Ruhama, Ruhama. En dat is nou de aardigheid. Kijk, in Efeze 2 staat gewoon heidenen. Maar zoek je het op, of lees je iets dergelijks in Romeinen, dan staat er, ja, heidenen. Ze heette Lo-Ami. En Lo-Ami zou Ami worden. Dus niet mijn volk, dan zijn het heidenen, zou mijn volk worden. Maar er staat gelijk in Hosea staat, enzovoort. En dan komt het echte punt. Dan moet je het dus echt opzoeken in Hosea. Want daar staat nog veel meer dan die ene tekst. En dan, ik moet me excuseren, want het heeft me ook jaren geduurd voordat ik het doorkreeg. Maar dan zoek je het op in Hosea. En dat hele gedeelte van hoofdstuk 1, eigenlijk het hele boek, maar gaat alleen maar over Israël. Ook als het Lo-Ami heet, is het nog steeds op een of andere wijze Israël. Het heet dan weliswaar niet mijn volk, maar het zijn uitspraken over het tienstammenrijk van Israël. En dat draagt ook die naam Israël, althans nog in de dagen van Hosea. En wat ik probeer te zeggen is dit, dat het mag dan zo zijn dat de heidenen zijn mede-erfgenamen en van hetzelfde lichaam en hoe het maar staat in Efeze 3. Het neemt niet weg dat als je schrift met schrift vergelijkt, kom je vanzelf tot de conclusie dat het niet maar gaat over de heidenen in het algemeen, maar dat deze uitspraken specifiek, aantoonbaar, uitspraken zijn over de 10 stammen van Israël. Die niet meer Gods volk waren, die van Ami Lo-Ami waren geworden, maar waarvan inderdaad gezegd wordt met deze woorden uit Hosea, ik zal het geen Lo-Ami was, Ami noemen. Met andere woorden, dat tienstammenrijk zou vervreemden, dat is het woord dus, van het burgerschap Israëls, zou aan de heidenen gelijkgesteld worden, als je dat tenminste zo kunt zeggen. Maar niet voor altijd, ooit een keer zouden ze toch weer Israël dan wel Ami worden. En aan de heidenen gelijkgesteld, daar zet ik net even een vraagteken bij. Want het blijft dan toch zo dat, hoewel het dan heidenen zijn, staan ze toch aan de top, hiërarchisch, van die heidense volkeren. Omdat ze nou eenmaal qua oorsprong en afstamming in die positie geplaatst zijn. En op grond van erfrecht, dat wij in onze cultuur hebben afgeschaft, maar op grond van het erfrecht zijn ze nog steeds het hoofd der volkeren. Ik leen de term even, ik meen uit een psalm, maar geloof dat in Jeremia ook ergens staat. Het hoofd, Jeremia 31 geloof ik zelfs. Jeremia 31 is dat vers 7... Want zo zegt de Heere, roept luide over Jacob met vreugde en juicht vanwege het hoofd der heidenen. Dat is dus Jacob dus. Doet het horen, lofzingt en zegt, o Heere, behoud uw volk het overblijfsel van Israël. En dat het gaat over het tienstammenrijk, ja, dat mag je niet missen. Want die namen worden genoemd. Samaria in vers 5, Ephraim in vers 6... En hierna weer Ephraim in vers 9. en daarna de bekende eilanden en degene die verder zijn in vers 10. Want dat is de aardigheid van Jeremia, dat het weliswaar geschreven is binnen het tweestammenrijk. Want Jeremia leefde daaronder in de laatste jaren van het zelfstandig bestaan van het koninkrijk van Juda, met een koningshuis van David nog. Tot en met Zedekia was dat. Maar het neemt niet weg dat in dit boek wel degelijk verwezen wordt naar die 10 stammen die dan 120 jaar of langer daarvoor al waren weggevoerd in Assyrische ballingschap. En ze worden zelfs bij gelegenheid toegesproken. Vreemd genoeg, maar het gebeurt echt. En dat moet toch wel frustrerend geweest zijn voor de Joden van toen al. En het is het nog steeds voor de Joden van nu. Echt wel. Maar ik meen dat het... Ik zoek het maar niet op, maar ik kwam het laatst tegen in een van de psalmen. Er staat dezelfde uitdrukking. Hoofd der heidenen. Ja, ik weet het niet. Was het 87? Psalm 87? Hoe dan ook. Als dus in Efeze verwezen wordt dat de heidenen zijn mede-erfgenamen enzovoort, ja, dan is dat ontleend dus aan dit soort oud-testamentische uitspraken. Maar dan gaat het niet om heidenen in het algemeen, maar gaat het inderdaad om specifiek 10 stammen van Israël. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat het niet zou kunnen slaan op heidenen in het algemeen. Want dat geloof ik wel. Maar het is nou eenmaal verwijzing naar specifieke profetie in het Oude Testament. Specifieke waarheid. En daar gaat het om, hè? Dat je die lijnen volgt. En je had het dus kunnen weten hoe dat zou gaan. Nee. Ik zoek die term hoofd der heidenen. Ja, het kan best wel 89 zijn, maar... Ik weet het zo gauw niet meer. Ja, die vind je wel ergens, dat doet er nou ook niet toe. Maar de Bijbel noemt dat, hè. Israël staat aan het hoofd van de volkeren. En dat is een erfelijke positie vanaf de roeping van Israël. En hoewel het dan ontslagen is uit het priesterambt en dus geen aanspraak meer kan maken op de titel Israël... Nou goed, dan heet het Jacob, maar dan is het naar Gods rangorde nog altijd de eerste onder de volkeren. En dus ook de meest verantwoordelijke. En het volgende punt is dat als de Joden dan dus wellicht als volk het evangelie afwijzen, dan is de volgende vraag hoe de 10 stammen er dan mee omgaan. En wat de Bijbel erover zegt is, die worden Ami en zij zijn eerstgeborenen. Hun is eerstgeboorterecht beloofd op een of andere wijze. En dat wordt in onze dagen gerealiseerd. En als je de grote lijn, de historische lijn van de Bijbel of van het volk Israël volgt, dan is dit het meest opmerkelijke punt met betrekking tot onze bedeling. Niet alleen een nieuw verbond, een heerschappij van de genade, maar primair met betrekking tot Efraïm. En dat is waar het over gaat dus. Zoals van oudsher aangekondigd, en ik denk dat ik het niet hoef te zeggen, maar het werd natuurlijk ook niet alleen letterlijk aangekondigd, maar het werd op talloze verschillende manieren geïllustreerd in de geschiedenis, al sinds het boek Genesis.
Ja.
Dat is hem. Ja, Psalm 18, dat is hem. Maar dan had je ook nog... Heb je de computer gebruikt? Nee. Wel? Waarom heb je dan niet 2 Samuel 22 gevonden? 2 Samuel 22. Zelfde vers, zoek hem maar op. Zelfde versnummer. Er staat hetzelfde, want die tekst is hetzelfde. 2 Samuel 22 of Psalm 18. En nou weet ik weer hoe ik hem tegengekomen ben, ja. Ja, dat is hetzelfde als Psalm 18. Lof en danklied van David of zoiets. Er staat letterlijk hetzelfde. Nou ja, zoiets. En wat was het versnummer, zei je? 44. Dus Psalm 18, vers 44, 2 Samuel 22, vers 44. Ja, dus gewoon identiek. Ja, op een enkele letter na, maar woordelijk is het hetzelfde. En dus staat het er dan 3 keer. Ja. Aan de spits der volkeren, hoofd der heidenen. Ja. En dus toch gewoon letterlijke vervulling van Gods belofte. En je kunt het in het Oude Testament vinden. Daar gaat het maar om, hè. Het staat daar gewoon. Hetgeen ook betekent dat die andere schriftverwijzingen die je in dit verband vindt in Romeinen hoofdstuk 9 en 10... nou ja, en 11 eigenlijk, dat die allemaal dezelfde dingen zeggen dus, hè. Zodat het overblijfsel in de dagen van Elia, uit hoofdstuk 11 van Romeinen, was wel degelijk een overblijfsel, niet binnen Juda, maar binnen de 10 stammen van Israël. Binnen het 10 stammenrijk, waar Elia in optrad, enzovoorts. En ook dat als in Deuteronomium staat, want dat wordt aangehaald in Romeinen 10, als in Deuteronomium staat, ik zal u tot jaloersheid verwekken door Lo-Ammi, dan weet je nu ook dat dat Lo-Ammi slaat op de 10 stammen. En zij zouden de 2 stammen tot jaloersheid verwekken. Hebben we die nog? En zo verder. Het hangt er allemaal aan. En ook een verhaal van die pottenbakker die uit hetzelfde klomp leem die 2 vaten maakt. Het ene is een beeld van het Joodse volk, maar het wordt vernietigd. En daarna uit dezelfde klomp leem alsnog een vat ter ere. En dat is dus een beeld van de 10 stammen. Want zo gaat het dan toch. En het resultaat daarvan, en dat bedoel ik echt letterlijk zo, het resultaat daarvan is de vorming van de gemeente in onze dagen. Het is de uitwerking van de priesterlijke functie van Ammi, van Israël Gods volk. Maar het is niet Juda. En in de persoon van Paulus zie je het een en ander geïllustreerd. Ik blijf volhouden dat het opmerkelijk is dat Paulus zichzelf nooit als Jood presenteert. Anderen noemen hem zo. Hij ontkent het overigens niet. Maar als hij zichzelf presenteert, zegt hij: ik ben een Hebreër uit de Hebreeën, uit het zaad van Abraham, uit het geslacht van Benjamin, naar de wet, de Farizeeër en wat hij maar meer zei. Maar hij weigert de term Jood te gebruiken. Dat moet je opvallen. Hij gaat daar omheen. En in plaats daarvan zegt hij uit de stam van Benjamin. En verder is hij een heiden, namelijk een Romein staatsburger. Officieel. En uit de stam van Benjamin. Maar Benjamin, ja, dat is het broertje van Jozef. De enige echte volle broer van Jozef. Benjamin zou hoort eigenlijk bij die 10 stammen, om zo te zeggen. En Benjamin, dat weet u ook, Benjamin wordt geacht een lamp van Jozef te zijn bij Juda. Kortom, Benjamin wordt geacht het licht van Jozef te brengen bij Juda. En dat is precies wat Paulus doet. Die brengt de zaligheid die gedeponeerd is bij de 10 stammen van Israël, die brengt hij naar de Joden. Hij predikt het aan de Joden als een lamp des Heren. En dat staat dan al in 1 Koningen 12, of was het 11? 1 Koningen 12, geloof ik. Wat het maar was. Zie? En dan sluit dat allemaal weer, hè? En zo verder, en zo verder. Maar daar moet ik het eigenlijk verder niet over hebben. Hoe dan ook, het gaat erom dat die bedeling van de genade, dat die weliswaar bedekt was. Dat wil zeggen, wel degelijk in het Oude Testament vervat, maar bedekt. En waar de bedekking eraf getrokken wordt, dan komen deze dingen naar voren. En dat is wat Paulus doet, de bedekking eraf trekken. Hij noemt het elders Dat is in Colossense 1, vers 25, noemt hij het een en ander het vervullen van het woord Gods. Daar zegt hij in eind van vers 24, daar spreekt hij over de gemeente die Christus lichaam is. Welker dienaar ik geworden ben, vers 25. En dat naar de bedeling van God, in overeenstemming met Gods heerschappij, dan wel huishouding. Naar de bedeling van God die mij gegeven is aan u. Het is zo'n opvallende term dat je hem niet kunt missen. Dezelfde dus als uit Efeze 3. En nu zegt hij om te vervullen het woord Gods. Terwijl in Efeze 3 staat dat het bestaat uit het openbaren van hetgeen bedekt dan wel verborgen was. En hier noemt hij het vervullen, het volmaken van het woord Gods. Alsof het woord Gods een soort beker is die niet helemaal vol is. En zo kun je het je voorstellen. Er staan nog wat van die teksten tussen, van die schriftgedeelten tussen. Die staan er wel, maar wat moet je ermee? Je kunt er niks mee en hij vult ze aan. Ik bedoel, dit staat er in Jesaja. Heren, wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? En dat weet je niet, want het staat er niet bij. Dus je blijft met die vraag zitten. Het staat er wel, hoor. Er stond al een paar hoofdstukken eerder. U weet wel, die lui aan de einden der aarde, die hebben de prediking geloofd. En daar ging het naartoe. Maar bedoel maar, die vragen staan daar dus gewoon, hè? Letterlijk als vragen. En niet alleen, wat was dit? Dat was Jesaja 53, vers 1. Later krijg je nog een keer zo'n opmerking daarover. Ik ben gevonden door degene die naar mij niet zochten. Wie waren dat dan? Nou ja, dan moet je dus zoeken en schrift met schrift vergelijken. En dan kom je bij deze antwoorden terecht. Het is van Juda naar Efraïm gegaan. Of gewoon van de Joden naar de heidenen. Maar het neemt niet weg dat de gelovigen daaruit deel krijgen aan die ene tempel, of hoe je dat maar noemen moet, en aan dat priesterlijke volk en wat het maar was. Dat is de strekking van het geheel. En dan maar weer terug naar Efeze 3. Waar Paulus zich excuseert. Ik vind het wel een aardige formulering. Hij excuseert zich voor zijn positie. Het evangelie, vers 6 en dan vers 7, waarvan ik dienaar geworden ben naar de gave der genade Gods. Dat wil zeggen, God heeft hem dat gegeven. Het is genade. Hij zegt elders ook dat hij niet waard was om dat te doen. Dat hij zijn kansen verspeeld had. Dat hij te veel verkeerde dingen op zijn cv had staan, zal ik maar zeggen. Hij had zich gedisqualificeerd. Maar God heeft hem daarvoor geselecteerd. En ja, dat is genade van God. Die mij gegeven is en dat naar de werking van zijn kracht. Dat hij in zichzelf zwak was, dat hebben de Corinthiërs hem wel laten weten. Waarna hij zei dat Gods kracht, die van de genade namelijk, in hem volbracht zou worden. U weet wel, in die uitdrukking, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht, en daar heb je dus kracht der genade, wordt in zwakheid volbracht. En Paulus die zegt dat hier met een paar andere woorden. En dan aan mij, de allerminste van al de heiligen, is deze genade gegeven om onder de heidenen door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Of van de Christus eigenlijk. De allerminste van al de heiligen. Wat ik daaronder moet verstaan, weet ik niet. De allerkleinste? De allerlaatste van de apostelen? Zo noemt hij het ook nog ergens. Vooruit maar. In gedachten, als ik dat lees, dan denk ik meteen aan Benjamin, hè? De kleinste van het stel, weet u nog? Want de vraag was, waar is die beker gebleven? Waar is de heilige graal gebleven? De beker, iedereen weet wat die beker voorstelt. Daar hebben de graalagenden voor gezorgd. Het is de uitbeelding van eeuwig leven. Van mijn part van de eeuwige jeugd. Wat het maar was ook alweer. En het staat voor bovennatuurlijke dingen. Want de koning die moet daar... moet via die beker moet die waar zeggen, weet u nog? Staat allemaal in Genesis. En waar is die beker gebleven? Ja. Hij wist het niet, maar het was bij Benjamin. He? Leuk zijn die dingen, hè? Ja. Prachtig vind ik dat. Maar dat het op deze zaken wijst. Op deze nieuwtestamentische waarheid. Ja, dat kan niet missen. Dat kan echt niet missen. Ja. Nou goed, Paulus had deze verantwoordelijkheid gekregen. En dan zegt het nog een keer, om onder de heidenen... En let op dat er niet staat aan de heidenen. Ik weet niet, het wordt zo gelezen in de praktijk, maar dat staat er niet. Om onder de heidenen, er staat om in de heidenen. En dat betekent om als heiden... Als behorend tot de heidenen, dat is wat het betekent, jazeker. Door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Hij zegt dus dat de prediking van het evangelie hetzelfde is als de prediking van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dingen die wij niet zouden kunnen naspeuren, maar die God bekendgemaakt heeft en vastgelegd heeft in zijn woord. Dat wij het kunnen naspeuren in de Bijbel, dat is zo. Maar dat is dus niet wat de tekst betekent. En ik wijs er maar op dat als Paulus dezezelfde zaken in Romeinen 9 tot en met 11 heeft besproken, dan eindigt hij ook met dat woord onnaspeurlijk. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods. Hoe onnaspeurlijk zijn zijn wegen en hoe ondoorzoekelijk zijn oordelen. Want wie heeft de wil des Heren verstaan? En als een wijze zou zeggen dat je het wist, dan nog heeft hij het niet uitgevonden. Maar dat staat in Prediker 9, dat laatste. Maar het is hetzelfde, het gaat over hetzelfde. Het is wel te vinden... Maar in het woord van God, dat wil zeggen, God heeft het ons geopenbaard door zijn geest, heet dat dan in 1 Korinthe. Maar dat is waar het over gaat. Prediking van het evangelie is niet maar de prediking dat de mens gerechtvaardigd wordt zonder werken, maar uit geloof. Maar het is de prediking van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Die onder andere inhoudt dat een zondaar gerechtvaardigd wordt uit geloof, dat is waar. Maar er is nog heel wat meer wat daaraan vastzit. En het heeft alles van doen met de gemeentelijke waarheid. Bovendien moet ik, ben weer over mijn tijd, maar ik moet het wel zeggen. Ik noemde net Colossense 1, daar staat dat hij dit noemt het vervullen van het woord Gods. Maar dit zou je kunnen noemen het vervullen van de Christus. Want het idee is in deze woorden... dat de Christus, zoals je die in het Oude Testament beschreven vindt... meer is dan de persoon van Jezus van Nazareth. Of met mijn gewone gebruikelijke woorden... als je in het Oude Testament leest over de Christus... dan gaat het ook over de gemeente... omdat de gemeente geacht wordt zijn lichaam te zijn... of om bij de termen van Efeze te blijven, één bladzijde eerder... of omdat de gemeente de vervulling is van Christus. Maar dat stond aan het eind van hoofdstuk 1 van Efeze. En of het dan vervullen is van het woord God... of vervullen van Christus... je zou moeten begrijpen dat die Christus meer is dan alleen... de persoon van Jezus van Nazareth. Hoeveel dat ook wezen mogen trouwens, hoor. Want ik wil er liever niks aan afdoen. Was het niet de bedoeling. Maar het houdt meer in. Het is ook de gemeente. En nou doe ik mijn Bijbel dicht. En dan zeg ik, u kent toch... Ik weet niet waar ze het echt vandaan hebben. Maar u kent toch de gangbare Joodse opvatting... over twee Messiassen? Nee, als men heel smal orthodox is, kent men er maar één... Maar als het iets ruimer mag zijn, kent men er twee. Namelijk één uit Juda, en dus uit David. En één uit Jozef. Mashiach ben David, heet dat. Termen gebruiken ze. En Mashiach ben Jozef. En de grap is natuurlijk dat wij inderdaad een Messias kennen, en die is de zoon van Jozef. Maar die Jozef bedoelen zij niet, want dit is Nieuw Testament, die kennen zij en erkennen zij niet. Zij bedoelen een die van de Jozef uit het Oude Testament afstamt. En hoe ze erbij komen heb ik niet kunnen achterhalen. Althans, daar heb ik niet al te veel moeite voor willen doen. Waarom ook, ze leren je dat gewoon. Die leer. Maar ik begrijp hem heel goed. Als de Messias eerst geborene moet zijn, en dat moet hij zijn, want dat staat nogal eens een paar keer in het Oude Testament, waaronder in Psalm 89, en die kunnen zij ook niet overslaan. En het eerstgeboorterecht is aan Jozef beloofd. Toch? Kom je zo heel gemakkelijk bij een Messias die uit Jozef komt. En dan komen wij in Matthäus 1, want het is zo weer kerstfeest, en dan wordt de Messias geboren uit Jozef. Maar dat is niet de vervulling van het een en ander natuurlijk. Het echte verhaal wordt dus, de Messias is de Messias inclusief heel de gemeente. En Jezus van Nazareth is het hoofd daarvan. Die is uit Juda, maar op een ander niveau, de hele gemeente als zodanig is wis en waarachtig uit Jozef. En brengt de vervulling van het eerstgeboorterecht zoals aan Jozef beloofd is. Dus ze hebben toch op een of andere wijze gelijk, ja. En wij zouden dat op ons in laten werken, ja. Het probleem is alleen als je die mensen hier met dit soort verhalen confronteert, dan worden ze echt heel boos, hoor. Ik heb het wel eens geprobeerd. Nee, niet bij Joden, maar bij, laten we zeggen, bekeerde Joden, gelovigen uit de Joden. 1 of 2 keer, maar dat doe ik niet meer. Ik kan niet zo goed tegen. Dan krijg je toch de wind van voren. Want het doet afbreuk aan hun Jood zijn, hè? Ze zijn het volk van de Messias. En dat langs dat heidense volk en dat afgedwaalde volk, een stelletje van de 10 stammen gerealiseerd zou worden, dat gaan ze niet geloven indien je hen verhaalt. Maar goed. Doe maar. Wij moeten het voor vanavond hierbij laten. Wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor die rijkdom die u ons gegeven hebt. Dat u ons leiden wil in heel de waarheid. En dat waar we ons realiseren dat u ons geplaatst hebt in de vrijheid en in een positie van genade, dat we daar onderwezen worden door u, omdat u ons in heel de waarheid wilt leiden. De waarheid omtrent de Messias, met betrekking tot onze tegenwoordige tijd. En we danken u dat u ons hebt toegevoegd aan onze heiland zelf, dat we met hem zijn samengegroeid, 1 plant met hem zijn geworden, dat we mededeelgenoten zijn geworden van die beloften die gerealiseerd worden in onze heiland zelf. Wij danken u voor dat grote voorrecht dat u ons uit deze wereld trekt en ons hemels burgerschap geeft en een hemelse erfenis voor ons bewaart. En dat u ons betrekt zelfs ook in de openbaring van uw koninkrijk in de toekomst. Wij danken u dat we daarnaar mogen uitzien. Dat wij hoop hebben in deze wereld en mogen uitzien naar die heerlijkheid die geopenbaard zal worden en naar de vervulling van al hetgeen de profeten gesproken hebben. Omdat wij ons vertrouwen gesteld hebben op u en daarmee deelgenoot geworden zijn van de rijkdom van uw genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Wij danken u dat we daaruit mogen leven en dat uw woord zegt dat niemand en niets ons uit uw hand kan rukken. Daarom wees u ons nabij op grond van die beloften, uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil. Amen.